Dus, goedemorgen. Wat een Heer hebben wij. Geweldig toch? Daar kan je van op aan. Als je aan zijn voeten zit, dan kun je leven putten in overvloed. En gaat hij door met het goede werk dat hij in ons is begonnen. Ik wil vanmorgen graag weer iets met u delen over die geweldige goede Heer. En u vindt de uitgangstekst in Hebreeën hoofdstuk 8. U merkt wel, we zijn daar al in Breda een hele tijd mee bezig. En u volgt dat zo'n beetje. De keer dat ik hier ben. En vanmorgen opnieuw een gedeelte uit Hebreeën brief. En dan hoofdstuk 8, de eerste 6 versen. Daar schrijft de apostel: de kern van mijn betoog is dat wij zo'n hoge priester hebben. Wij hebben zo'n hoge priester. Eén die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit. En die de dienst vervult in het ware heiligdom. De tent die door de Heer en niet door mensen is opgericht. Iedere hoge priester wordt aangesteld om gaven en offers op te dragen. En dus had ook hij iets nodig om te offeren. Op aarde zou Jezus geen priester zijn. Want daar zijn al priesters die offergaven opdragen zoals de wet dat voorschrijft. Zij verrichten hun dienst in wat een afspiegeling, een schaduwbeeld is van het hemelse heiligdom, zoals dat aan Mozes geopenbaard werd toen hij begon met het oprichten van de tabernakel. Let erop, zegt God, immers, dat je alles vervaardigt volgens het ontwerp dat je op de berg getoond is. Maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedwaardige dienst, in die zin dat hij bemiddelaar is van een beter verbond, dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloften. Tot zover. De Hebreeën schrijver komt tot de kern van zijn betoog. Hij heeft al heel wat geschreven over Jezus Christus, Gods Zoon, over zijn plaats, zijn positie, zijn werk en het doel van dat werk. En die kern, die hoofdzaak is: Jezus Christus is de nieuwe hoge priester. Door God zelf aangesteld. Als ook die nieuwe koning die door God zelf met eer en heerlijkheid is gekroond. Je kunt dat lezen in de voorafgaande delen van deze brief. Als hemelse hoge priester heeft hij de reiniging van de zonde tot stand gebracht. En is hij aangesteld voor een, zoals we gelezen hebben, een eerbiedwaardiger dienst dan alle hoge priesters op aarde. En als hemelse koning is hij gezeten aan de rechterhand van God. En heeft hij een macht in hemel en op aarde die ver uitstijgt boven alle macht van de koningen op aarde bij elkaar. En deze Jezus, die hoge priester, die koning in de hemel, is de middelaar van dat betere, dat nieuwe verbond. Die zijn wettelijke grondslag heeft gevonden, of dat verbond dat zijn wettelijke grondslag heeft verbonden, gekregen in betere beloften, waarvan de rechtskracht op betere belofte berust, zegt de NBG. Hij verricht dienst in een hemels heiligdom, als volmaakte en verheerlijkte Zoon van God, in het ware heiligdom in de hemel. Een tent, een tabernakel, die door God zelf is opgericht, en waarvan de tabernakel die Mozes in de woestijn opricht een afspiegeling is, een schaduwbeeld is. Jongen, jongen, jongen. Wat zegt hij daar zo eventjes in een paar zinnen? Dat is nogal wat. Zo'n hoge priester hebben we. Zo'n koning. Beter dan dit kan het nooit worden. Maar je moet het wel even vatten. Dat moet je wel even binnen laten komen. Dat moet je gaan begrijpen. Dat moet je vatten. Die schrijver van deze brief stelt de lezers een hele nieuwe werkelijkheid voor ogen. Een werkelijkheid die ver uitstijgt boven het te doen gebruikelijke en de voor hen zo bekende werkelijkheid. Je weet, de Hebreeën zijn opgegroeid met vanuit een Joodse achtergrond. Ze weten wat het aardse zichtbare heiligdom is. Ze weten dat het in Jeruzalem staat. Ze zullen er een aantal keren geweest zijn. Een prachtig gebouw. Door mensen gemaakt. Met dienaren van God. Priesters, hoge priesters. Die elke dag offers en gaven aan God opdragen. Helemaal naar de wet. Het is voorgeschreven en ze voeren dat puntgaaf uit. Tot in de puntjes. En de Hebreeën zijn onderwezen in de wetten van Mozes. Ze weten waar het over gaat als er naar de wet wordt verwezen. En ze zijn ook bekend met alle beloften die God aan Abraham, Isaac en Jacob aan daarmee aan het volk van Israël heeft gegeven. Ze zijn deelgenoot van die beloften. Hoewel die beloften al jaren eerder zijn uitgesproken, weten zij, wij horen tot dat volk dat met die belofte is gezegend. Mozes, ze verwijzen ernaar, de middelaar van dit prachtige verbond. Ja, dat is voor hem bekend. Daar hebben ze ervaring mee, zou je zeggen. Daar weten ze alles van. Daar kan je ze midden in de nacht voor wakker maken en ze een vraag stellen. Wap, daar komt het antwoord. Ja, bekend met de wet, met de schrift, met de gebruiken, met de dienst in het heiligdom. En dan nu opeens iets nieuws. Iets anders. Iets dat veel hoger gaat dan waar ze tot nu toe mee bezig zijn geweest. Er wordt een werkelijkheid hen voor ogen gesteld die ver uitstijgt boven dat zo bekende. Boven dat bestaande. En het biedt ze een ongekend perspectief. Ze mogen in het heden iets gaan beleven wat ze tot dat moment eigenlijk voor onmogelijk hielden. Een volkomen rechtvaardigheid. Dat kende men niet. Je kon zonde belijden, je kon de offers brengen en dan werd jou een gerechtigheid toegerekend. Je zonden werden bedekt. Maar van binnen bleef het toch nog een beetje wringen. Echt een rechtvaardige, volkomen vrij van zonde. Is dat wel mogelijk? Ja. En dan werd er niet alleen een heerlijk heden voor ogen gesteld, maar ook nog eens een toekomst waar ze nooit aan gedacht hadden. En dat allemaal door Jezus Christus geopenbaard en door zijn offer, het offer van zijn eigen volmaakte leven, ook nog eens binnen bereik gebracht. En dan ook voor ieder van hen bedoeld, door God zo uitgesproken, niet in Mozes, maar in de Zoon. Moet je even inleven. Bekend met en dan dit voor ogen gesteld krijgen. Dat stemt tot nadenken. Daar. Dat neem je niet eventjes zomaar tot je oog van dat is fijn, dat is leuk. Nee, daar moet je echt over nadenken. Niet alleen om tot geloof te komen, maar ook als je tot geloof gekomen bent. Want het reikt zo ver. Dat heb je niet zomaar opeens in je denken en je doen, in je leven geïntegreerd. Daar is gedegen onderwijs vanuit het evangelie, dat evangelie van Jezus Christus, voor nodig. En wat mooi dat die Hebreeën schrijver juist dit onderwijs ten aanzien van die nieuwe werkelijkheid in deze brief aan zijn lezers aanbiedt. Hij voert ze, bij wijze van spreken, stap voor stap die werkelijkheid binnen. Hij nodigt ze uit tot een nieuw leven. Tot een leven met Christus. Tot een leven in Christus. Hij gaat ze voor op die weg vanuit dat bekende naar het nog wat onbekende. Op die weg vanuit het oude en bestaande naar het nieuwe, alles te bovengaande. Vanuit een leven door de wet, met zijn beperkingen, naar een leven door het evangelie. Een leven door woord en geest, waarin alle beperkingen zijn opgeheven. Hij gaat ze voor vanuit dat bekende, moeizame leven, vanuit ervaring, naar dat nieuwe ware leven vanuit openbaring. Op weg naar het zien en begrijpen, vatten en gaan leren leven vanuit de werkelijkheid van Christus. Alles wat ze weten, het is een schaduw van de werkelijkheid. Je kunt het erin terugvinden, maar als je er blijft bij stilstaan, dan kom je niet verder. Als je doorkijkt naar dat nieuwe, de werkelijkheid van God in Christus, dan zeg je ja, het ligt er al in. Maar je moet er niet meer in blijven, je mag door, je mag omhoog. En naar een zoveel beter verbond. Dan zou jij misschien zeggen, ja joh, prachtig voor die Hebreeën. Maar ik heb geen Joodse achtergrond. Ik ben niet zo bekend met de wetten van Mozes. Ik heb geen ervaring met de tempeldienst. Ik ben daar nooit geweest. Ja, je kunt er ook niet meer komen. In 70 na Christus is heel die tempel verwoest. En is nooit meer herbouwd. Ja, ik heb nooit deel uitgemaakt van dat volk dat voortgekomen is uit Abraham, Isaac en Jacob. Wat moet ik hier dan mee? Is dat dan wel voor mij? Of geldt dit voor mensen die dat allemaal wel kennen? Wij mogen weten dat door het evangelie de weg tot God voor alle mensen is geopend. Wie in Jezus Christus gelooft, zijn leven aan hem toewijdt, mag van Christus worden, mag aan zijn voeten zitten, mag leven putten in overvloed. En, zoals Paulus dat betoogt in zijn brief aan de Galaten, jij behoort dan tot dat geestelijke volk van God, tot dat hemelse nageslacht van Abraham, waar de mensen die uit Abraham voortgekomen zijn, een schaduw vormen van een volk dat God eigenlijk van aanvang heeft bedoeld. En waar Abraham, Isaac en Jacob aan hebben mogen bijdragen, opdat de Christus uit dat geslacht geboren wordt, tot heil van alle mensen. Hoort Abraham al wel? Al, je zult gezegend worden. In jou zullen alle mensen gezegend worden. Ja, dan blijft het dus niet tot Joden beperkt. Hoewel veel mensen dat nog steeds geloven. Nee, het gaat veel verder. Als erfgenaam van Abraham, als geestelijke erfgenaam van Abraham, heb jij ook deel aan die erfenis, aan die belofte die al aan Abraham is gegeven en die in Christus een volle ontplooiing heeft gekregen. Door jouw geloof behoor jij tot Gods volk. Door jouw geloof in Jezus behoor jij tot Gods volk. Tot dat uitverkoren geslacht. Tot dat koninkrijk van priesters. Die heilige natie. Oh ja. Wow! Dat is toch geweldig. Dat je daartoe mag behoren. Door jouw doop in water en doop in heilige geest. Gaat het verder. Mag jij door jouw leven met Christus mee vorm gaan geven aan die tempel in de hemel. We moeten bij een tempel niet meer denken aan een gebouw op aarde, maar aan een bouwwerk in de hemel. Wij zijn samen het bouwwerk dat nu in de hemel verrijst. Jij mag je als, zoals de andere delen van de Bijbel zeggen, als een levende steen, Petrus noemt dat, laten invoegen in de bouw van die tempel. Jij mag een woonstede Gods worden in de geest, schrijft Paulus aan de Efeziërs. Het is toch geweldig? Het gaat dus niet meer, en dat mag toch wel duidelijk zijn zo langzamerhand, om zichtbare dingen. Het gaat om hemelse dingen. Het gaat niet meer om een werkelijkheid van beneden, maar om een werkelijkheid van boven. Om dat voor ogen te hebben. Om in die werkelijkheid te gaan thuisraken en daarvanuit te leren leven. En dit vernieuwende onderwijs van de Hebreeënschrijver geldt dus ook voor jou en mij. Voor ieder van ons. Ook ons wordt in de gemeente een werkelijkheid voor ogen gesteld die ons ver boven al het bestaande, alledaagse en voor ons zo bekende wil uittillen. En ons ook een nieuw en ongekend perspectief biedt. Ook jij mag door dat werk van Jezus Christus, door datzelfde offer van zijn leven, dat hij als hemelse hoge priester heeft gebracht, een heerlijk heden gaan beleven. Een heerlijk heden gaan beleven. Niet pas later in de hemel, als alles mooi zal zijn. Nu, vanuit de werkelijkheid van Christus, een heerlijk heden gaan beleven. Als een gerechtvaardigde, die werkelijk gerechtvaardigd is. Die werkelijk gereinigd is. Die werkelijk geheiligd wordt door Jezus. Waarin Jezus daadwerkelijk een goed werk is begonnen. En dat wil voltooien ten einde toe. Ja, dat perspectief ligt er dan ook nog eens een keer in. Niet alleen een heerlijk heden, maar een onvoorstelbaar heerlijke toekomst. Wat je als mens eigenlijk voor onmogelijk houdt. Ja. Een heerlijk heden, ondanks alles waar je nu nog middenin zit. Waarvan je denkt van hoe moet ik er ooit uitkomen? Richt je op de werkelijkheid van boven. En laat dat bepalend worden voor datgene waar je nu nog op aarde middenin zit. Ja, jij hoeft niet langer te blijven leven vanuit alles wat je door ervaring hebt opgebouwd. Je mag leren leven vanuit openbaring, wat de Heer je in zijn gemeente wil openbaren. Je mag weg uit dat oude en zo bekende denken, uit dat bekende manier van, of die bekende manier van leven. Je mag eruit weg en met Jezus een nieuw leven binnengaan. Nou, die termen ken je, maar doe je het? Doe je het echt? Daar gaat het om, want die uitnodiging geldt voor jou en voor mij. Ja, zeker. En die blijft nodigen. Ook al ben je misschien daar een beetje, wacht, ik zal dit even uitzetten. Al talm je misschien en denk je, ja, zou het allemaal wel? De Heer nodigt uit. Zondag in, zondag uit. En niet alleen in de zondagen, ook door de weeks. Als je zelf in je Bijbel gaat lezen, mag je die uitnodiging van de Heer gaan ontdekken en erop ingaan. En ook voor jou is dan een toekomst weggelegd, vol van hoop. Ook al leef je nu nog in de nacht van strijd en zorgen. We hebben een toekomst vol van hoop. En het is door Jezus geopenbaard, voor ogen gesteld en het wordt door hem gewaarborgd. Hij geeft daar een garantie op. Als je bij hem blijft, met hem verbonden blijft, door hem leert leven. Het is binnen bereik. Het is voor jou. Maar ook dat stemt tot nadenken. Ook voor jou. En voor mij is het nog belangrijk, heel belangrijk, dat we erop doordenken. Want dit is niet niks. Ook al worden het voor ons misschien bekende termen. Heb je er al vaker over gehoord? Denk je, ja, nou weet ik het zo langzamerhand wel. Ja. Het is van belang. Niet alleen om tot geloof te komen, maar ook als gelovige om je op die weg met Jezus verder te oriënteren op wat hij in feite bedoelt. U wilt te doen. Hebben we gezongen. Het gaat zoveel verder dan een eerste stap. Waar vroeger mensen al voor die eerste stap de nodige moeite hebben, kan ik wel zeggen dat ik geloof? Kan ik wel, is het wel echt als ik dat zeg? Ben ik wel echt een kind van God? Sprak deze week een man van 86, heel zijn leven in de kerk geweest. Kan het nou echt geloven, Han? Ik zou het eigenlijk niet weten. Is het wel echt? Ben ik nou echt een kind van God? Ach, ja. Jongen, dan denk je, Heer, wat een mogelijkheden liggen er toch voor deze tijd, voor een heden. En hoe dankbaar mogen we toch zijn dat u met uw openbaring zoveel aan ons al hebt gegeven. Maar dat betekent nog niet dat je kostje, ja, je kostje is natuurlijk gekocht. Nee, ik moet het anders zeggen. Dat betekent nog niet dat je er helemaal vanuit gaat denken en gaat leven. En dat is belangrijk voor ons. Want leven vanuit de nieuwe werkelijkheid doe je niet in één achtermiddagje. Voordat je dat in je denken, in je reacties, in je leven hebt geïntegreerd, je zou bijna zeggen, heb je een leven voor nodig. Het gebeurt stap voor stap, iedere keer verder omhoog in het leven met hem. En daar heb je niet alleen basisonderwijs voor nodig, maar ook, zou je zeggen, goed en gezond voortgezet onderwijs. Doorlopend in een hoger opvoerend onderwijs. In alle wijsheid en kennis van Christus. We gaan gelijk de volgende aantekening bijmaken. Want het gaat in dat onderwijs niet zozeer om het horen, leren en voortaan weten, maar om een leven. Het gaat niet om verstandelijk begrijpen, het allemaal in je geheugen opslaan, waar je een behoorlijke mate van intelligentie voor nodig zou moeten hebben. Het gaat om een open en ontvankelijk hart, waaraan de Heer iets kan openbaren, waarin de Heer iets kan bewerken, en waardoor hij dat goede werk dat hij begonnen is, of wil beginnen, kan voortzetten tot de dag van Christus. Het gaat niet om een vak. Het leren kennen van een vak. Nee, het gaat om het leren kennen van een persoon. Jezus Christus. Die nieuwe hoge priester. Die dagelijks voor jou pleit. Jezus Christus. Die overwinnende koning. Die dagelijks jou wil inspireren om met hem te overwinnen. Die jou wil voorgaan op die weg. Denk dus niet aan een bijbelschool. Aan klassen. Aan toetsen en examens. En dan zakken natuurlijk voor die examens. Nee. Het onderwijs, het voortgezet onderwijs. En zelfs dat hoger opvoerende onderwijs vanuit de gemeente. Is een zaak van leven. Meenemen. Tot je nemen. Zeggen, ja Heer, dat wil ik. Hier wil ik in mee. Jezus reikt het aan. Steeds weer met inzicht en wijsheid. En hij weet precies wat je aan kunt. Hij weet ook precies wat je nodig hebt. En daar sluit hij bij aan. Op welk niveau van denken jij ook jezelf inschat, hij sluit erbij aan. Met een oneindige liefde, omdat hij van je houdt. Met oneindige wijsheid, omdat hij vervuld is met alle kennis en wijsheid die maar te vinden is in de hemel en op aarde. En dat leren kennen van Jezus, in het volgen van Jezus, bewerkt een toegroeien naar Jezus. Je wordt innerlijk één met hem. Hij doet een goed werk in jou. Wij doen niet in elkaar een goed werk door een goede preek of een uitstekende bijbelstudie of weet ik het allemaal. Het zijn de woorden van de Heer. Het is de geest van de Heer die daarin, in jouw hart, in dat open en ontvankelijke hart, wat zo belangrijk is, dat goede werk doet. En daarin komt eerst een halm tevoorschijn, dan de aar. En uiteindelijk zal daarin ook het volle koren in de aar tevoorschijn komen. En het mooie is, die gelijkvormigheid aan het beeld van de Zoon. is niet een fata morgana. Het hoort bij je. Je bent naar dat beeld geschapen. Mensen zijn bedoeld om daaraan en dat in hun leven te ontwikkelen, tevoorschijn te laten komen. God heeft ons daar allemaal toe geschapen en in zijn oneindige liefde ook steeds weer toe geroepen. Je bent hiervoor voorbestemd. Ook dat mag je in je hart opsluiten, in je hart meenemen. Niet denken, maar ik niet, nee. Nee, God heeft jou ervoor uitgekozen. Heeft jou ervoor voortbestemd. Heeft jou in liefde ertoe geroepen. En dat doet hij steeds weer. Dat is niet één keer. En als je die kans voorbij laat gaan. Jammer dan. Nee, elke dag opnieuw. Kom op. Wat mooi is dat. Laat het maar tot je doordringen. Die enorme liefde van God. Die genade van Jezus Christus. Die het diepst van jouw wezen, van jouw hart kan bereiken. Waardoor je oog gaat krijgen voor die werkelijkheid die bij hem er is. Deel kunt krijgen aan die werkelijkheid die er voortdurend ook voor jou is. En ga je steeds meer leven vanuit die werkelijkheid. Niet meer reageren zoals je tot nu toe hebt gedaan. Maar Heer, wat bedoelt u? Wat wil u? Wat bewerkt u op dit moment? Hoe mag ik nu op de situatie zoals die zich voordoet gaan reageren? Ja. Wat er ook allemaal is gebeurd. En wat je ook allemaal hebt meegemaakt. En waar het ook allemaal op lijkt. Wat je eerder hebt meegemaakt. Jij bent van Christus. Jij bent in je hart verbonden met hem. En hij wil je leiden. Hij wil je inspireren. Je gedachten en je hart behoeden. In zijn vrede. En je tegelijkertijd op geestelijke vijanden attent maken. Want die komen erop af. Die willen jou in dat oude vasthouden. Die willen niet dat je hoger opkomt. Die willen niet dat jij denkt aan een werkelijkheid van Christus. Maar alleen kijkt naar wat voor ogen is. Dat en dat en dat. Klopt niet. Moeilijk. Gaat niet. Uitzichtloos. Dat zegt hij. Maar wat zegt de Heer? En zijn we dan zover dat we de vijand kunnen laten kletsen? Dat we de vijand kunnen laten praten? Joh, ga je gang maar. Ga maar door. Ik vertrouw op de Heer. Ik zie op hem. Ik luister naar hem. Ik wil doen wat hij zegt. Ik wil mijn wil in overeenstemming met Gods wil. Ja. Niet langer reageren op dat eerste wat je ziet. Op dat eerste wat je hoort. Op dat primaire wat voor jou primair lijkt. Op dat eerste wat in je opkomt. De eerste reactie op dingen die gebeuren. Allemaal ervaring. We weten dit. Maar nu die stap. Steeds weer. Niet één keer, maar steeds weer die stap. Nee, Heer. Niet wat hier is, maar wat bij u is. Dat. Wat nu bekend is, is vol van gebreken. Ja. Vol van moeite en onmogelijkheden. Ja. Dat verheft niet. Nee. Dat weet je. Als het daarvan zou afhangen. Als het van die omstandigheden zou afhangen. Als die je dat moet veranderen voordat jij. Dan draai je het om. Jij mag veranderen te midden van die omstandigheden. En daardoor veranderen omstandigheden. Want als jij verandert. Gebeurt er iets van binnenuit. Werkt dat door naar de dingen die om je heen gebeuren. Richt je op de Heer, richt je aandacht op hem. Open je hart voor hem. Hij wil je leren om juist niet te zien op de dingen die voor ogen zijn. Niet zo op dat zichtbare allemaal je te richten. Maar wat er bij hem is, in de hemelsfeer. Hij gaat je voor op de weg die je steeds verder omhoog voert. En een weg die je ook steeds dichter bij hem brengt. Heer, ik wil meer van u. Dat vind je in de hemel. Dat meerdere vind je bij hem. Hij zegt, sta op. Blijf niet zitten. Blijf niet hangen in dat bestaande en bekende. Blijf niet in dat afwachten, dat wachtende, dat passieve hangen. Volg mij. In geloof. In vertrouwen. In gehoorzaamheid. In geduld. In alles wat ik je aanreik. Ga met mij die tempel binnen. Die hemelse tempel waarvan jij een bouwsteen mag zijn. Leer die werkelijkheid van Gods koninkrijk beseffen. Maak het je eigen. Ga er vanuit leven. Dan gaat dat goede werk van de Heer in je door. Dan raak je steeds meer thuis in die werkelijkheid. En wordt dat voor jou het normale. Dan wordt dat voor jou het normale. De hemelse werkelijkheid wordt het primaire. Vaak moeten we nu nog die stap maken. En onszelf aanzetten om niet op het zichtbare te zien, maar op het hemelse. Het gaat zo worden dat we vanuit het hemelse denken. En daarmee het zichtbare en alles wat er gebeurt benaderen. Zoals Jezus dat doet. Zoals Jezus leeft. Die leeft werkelijk vanuit de werkelijkheid van Gods koninkrijk. En daardoor kon hij alles aan. Ging hij dwars door alles heen. Deed hij precies wat God wilde. Niet wat de mensen wilden, wat ze allemaal van hem verwachten. Jezus deed wat hij de Vader zag doen. En dat mogen wij leren. Oh, geweldig. Wij mogen dus wat de Hebreeënschrijver zegt tegen de gelovigen van die tijd meenemen in onze tijd. Dit woord is ook voor nu. Wilma, volkomen gelijk. Het woord wat in de Bijbel staat is ook voor jou en mij. Voor vandaag en voor morgen. Het is het nieuwe verbond. Een beter verbond. Een betere belofte. Richt je daarop. Ga daaruit leven. Laat dat oude los. Zie op Jezus. Leer zien wat Hij jou onthult. Leer ons zien wat Hij onthult. Op de weg die je voert tot overwinning. We zingen die liederen. Maar nou ook doen. Daaruit leven. Hem volgen. Leer leven vanuit de openbaring van de Heer. Hoe gaat dat dan? Moet het jou dan allemaal geopenbaard worden? Doe je niks voordat er jou iets geopenbaard is? Nou, Paulus bidt voor de Efeziërs. Hij zegt, ik bid dat jullie door de geest van wijsheid en van openbaring hem ten volle zullen kennen. Hem beter zullen kennen. En de NBV heeft dan dat jullie door de geest die verder inzicht geeft in wat geopenbaard is, hem ten volle zullen kennen. Er is ongelooflijk veel geopenbaard. Er is ons ontzettend veel gepredikt. Maar je moet daar ook voor jezelf inzicht in krijgen. Om met die geopenbaarde dingen te gaan werken. Om die geopenbaarde dingen je eigen te maken. Om vanuit die openbaring te leren leven. En dan merk je, hey, die openbaring gaat door. Die geest laat niet alleen zien wat al geopenbaard is, maar die openbaart nog meer. En voor die geest bidt Paulus. Dat de Efeziërs, maar die brief is ook aan ons gericht, daardoor Jezus ten volle leren kennen. Ik ben van de week in Efeze geweest. En dan zie je alleen maar wat stenen staan. En dat geweldige theater waar Demetrius met die hele volksoproer tegen Paulus is ingegaan. En die man heeft dat doorstaan. Die heeft dat gebeuren meegemaakt. En is blijven vertrouwen. En er is een groep ontstaan. Efeziërs. En aan die Efeziërs schrijft hij die brief. En wat is er van overgebleven? Ja. Dan denk je, Heer, hoe is het mogelijk dat zo'n gemeente van de hoogte viel? Want dat schrijft Johannes zoveel jaar later. Omdat ze hun eerste liefde hebben verzaakt. Het belangrijkste in het liefhebben van Jezus hebben losgelaten. Wel bezig met de leer en de Nicolaïten, dat mocht allemaal niet. Maar de eerste, het meest belangrijke, God liefhebben met heel je hart. Ja. Laat het voor jou een waarschuwing zijn met alles wat je geopenbaard is. Sommigen van jullie kennen het evangelie al vanaf de jaren 60, 70 dat het zich begon te ontwikkelen. Je mag enorm blij daarmee zijn. Je mag er enorm gezegend door weten. Maar ga niet op je lauweren rusten. Bid om die geest van wijsheid en inzicht. Bid om de geest die jou verder inzicht geeft in hetgeen geopenbaard is. Om uit die werkelijkheid die dan de Heer openbaart te gaan leven. Laat je niet terugvoeren door het redeneren en het ontmoedigingsbeleid van de vijand. Want die komt er gewoon op af. Tuurlijk. Dat heeft hij bij de Efeziërs gedaan, dat heeft hij bij de Colossenzen gedaan, dat heeft hij bij de Filippenzen gedaan. Zelfs de Filippenzen die met zo'n prachtig woord zijn bemoedigd. Ja, Heer, maar we leven niet meer 2000 jaar terug. We leven in een tijd dat u uw werk wilt voltooien. Ten einde toe. Die woorden destijds gericht aan die mensen gelden nu voor ons. Heer, wat mogen we dankbaar zijn voor wie u bent. Als hoge priester, als koning, als heer, als leider van uw volk. Heer, maar dan wil ik trouw zijn aan u. Dan willen wij ook, al zijn we een kleine groep, trouw zijn aan u. Dat kleine groepje in Philadelphia wordt door Paulus bemoedigd en bekrachtigd. Jullie denken dat je kleine kracht hebt, maar er gaat een deur voor je open. Heer, wij willen u volgen door die open deur. Geef de Heer de ruimte om zijn werk in jouw leven voort te zetten. Hij staat garant voor dat nieuwe en betere verbond. Ik laat je dat nog even lezen. In Hebreeën 7. Jezus staat garant voor een beter verbond. Hij kan allen die God door hem naderen volkomen redden. Zou hij dan jou niet kunnen redden? Omdat jij met dit nog zit en met dat nog zit en daar nog tegenaan loopt en daar nog middenin zit. Hij kan jou volkomen redden. Hij staat ook voor jou garant vanuit dat betere verbond. Geef de Heer dan de ruimte. Kom in de ruimte van God en leef. We hebben prachtige liederen gezongen vanmorgen. Ga aan zijn voeten zitten, maar leef eruit. En span je ook zelf daarvoor in. Ja, wij mogen ons inspannen. En zo het komen van de Heer bespoedigen. Ervoor zorgen dat er geen enkele belemmering blijft hangen die die komst van de Heer, dat verder openbaar komen van de Heer, in ons leven zou willen vertragen. We kunnen niet het versnellen. We kunnen wel alle tegenstand die er tegenop komt ontdekken, ontmaskeren en overwinnen. Span je in. En dat is een kwestie van kiezen. Volharden, blijven staan, steeds weer belijden en uitspreken. Vanuit de genade en de kracht die de Heer geeft. Niet in eigen kracht, want dan red je het niet. Dat is dan weer die ervaring. Oh ja, maar ik red dat niet, want ik kan 3 keer stand houden en de 4e keer ga ik toch ondersteboven. Dat is ervaring. Oh, prachtige bloem, sorry. Niet vanuit ervaring. Openbaring, de Heer zegt, wie overwint. Wie mij volgt, hem geef ik een witte steen. Hem geef ik de kroon des levens. Hij mag met mij in het paradijs. Nou, je kent al die schitterende beloften aan die 7 gemeentes destijds uitgesproken. Stel je afhankelijk op van Jezus Christus, jouw hoge priester. Die koning die gezeten is met alle macht op Gods troon. Verwacht het van hem, verbind je met hem. En blijf uitgaan van de werkelijkheid die hij vertegenwoordigt. En die er dus altijd bij hem is. De werkelijkheid van Christus is er gewoon altijd. Alleen zie ik hem altijd. Zoek ik hem altijd. En wil ik er dan ook daadwerkelijk vanuit leven. In die werkelijkheid wil Jezus jou opvoeren. Opnemen. Hij wil je ermee vervullen en omhullen. Hij wil je het helemaal laten beleven. En daarmee mag je worden zoals hij. Broeder, zuster, wat een heerlijk heden mogen wij vandaag beleven. Te midden van alles wat er nog is en zich aandient. Wat een prachtig perspectief heeft Jezus ons in het vooruitzicht gesteld. Hij geeft een toekomst vol van hoop. Zullen we in dat spoor samen verder gaan als gemeente? Amen. Ik wil graag met jullie...